Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten in ons midden hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor de slotgang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het missionair diakonaal centrum De Herberg in Oosterwijk. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw van Lent Dirksen, Lindehoflaan 24, en mevrouw van Eldik Bor, wethouder van de Vierenstraat 7, die voor revalidatie in Vrijthof te Tiel verblijven. Mevrouw van Lent mag aanstaande dinsdag naar huis. Voor de heer Langelaar uit Tiel, die in de Sint Maartenskliniek te Nijmegen wordt verpleegd, en voor mevrouw Mouw van Herenwaarde Arnolds, dus Jacobstraat 30, die aanstaande dinsdag in het Canisius Wilhelminus ziekenhuis in Nijmegen moet worden geopereerd. Aanstaande woensdag 14 juli hopen Gerjan Baan, Plataanstraat 16 en Maria Molenaar uit Moerkapelle elkaar het jaarwoord te geven. De huwelijksinzegening zal om 4 uur 's middags plaatsvinden in de Sint-Janskerk in Gouda. Wij bevelen dit bruidspaar van harte in uw voorbeden aan. Zaterdagavond worden de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. U en jij worden van harte uitgenodigd om dan mee te bidden. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 43 vers 1. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Het eerste vers van Psalm 43 noemde ik u. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heeren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten met samen te zingen uit Psalm 25 en daarvan de versen 6 en 7. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelfs zijn leidsman wezen. En ook het zevende, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. 6 en 7 van Psalm 25. We zingen van Psalm 119, het derde vers na de wet des Heren en de samenvatting zoals de Heer Jezus die ons heeft gegeven. Och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Kielt dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. En wat er verder volgt in Psalm 119, vers 3. Maar nu eerst luisteren we naar de wet des Heren en de samenvatting van de Heere Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, onze God in de hemel, u hebt zelf in de Bijbel laten opschrijven dat uw woord net is als de regen, of als de sneeuw, die uit de hemel neerdaalt en de aarde kletsnat maakt. En dat hebben we net achter de rug. In de afgelopen nacht. Misschien hebben we er wel niet van kunnen slapen. Misschien merkten we hoe het de aarde verfriste. Maar u zegt zelf, zo zal ook mijn woord zijn. Het komt uit de hemel. Het gaat naar de aarde toe. En het zal doen wat mij behaagt. Waar ik een plezier in heb. En dat is altijd weer gericht op uw eer. En daarom zijn we vanmorgen ook weer samengekomen in de kerk. En worden we vanavond opnieuw in de gelegenheid gesteld om rondom uw woord weer samen te komen. Want u laat het regenen. Met stromen van regen en stromen van zegen. Omdat u werkt door uw woord en door uw geest. Om het ons bij te brengen. Wat vruchtbaar mag zijn in ons leven tot eer van u en tot heil van de naaste. Daarvoor zijn we ook vanmorgen weer in de kerk gekomen. Of hebben we thuis de kerkradio aangezet. Om in verbondenheid met deze dienst ook samen gemeente te zijn. Ook al zijn we dan op enige afstand verwijderd van elkaar. Door de band van de techniek mogen we nu, of misschien op een later tijdstip, toch een stuk verbondenheid opmerken. Samen onder dat ene woord te zitten. Heere, laat ons dan mensen zijn, jongeren en ouderen, die luisteren, die horen en die ophoren van uw grote daden. En van wie u bent en blijft, door de jaren, door de eeuwen heen. We willen u bidden om uw zegen. En daarmee bedoelen we, wil zelf erbij zijn, Heere God, als we uit uw woord lezen. Als er gepreekt wordt, als we orgel spelen, als we zingen, als we koster zijn, als we onze gaven geven. Ja, laat alles strekken tot meerdere glorie van uw naam. U bent het waard om die te ontvangen. En wil ons dan horen, o God, niet omdat wij het ernaar gemaakt hebben. Dat hebben we wel begrepen toen we de 10 woorden, de 10 geboden hoorden en de samenvatting die de Heer Jezus gaf. Dat ons leven niet spoort met uw woord. En dat we zo vaak het spoor bijster zijn. Maar zie ons dan aan, niet in ons en in ons gedrag en daden en woorden. Maar zie ons aan in het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus. In de vergeving van onze zonden bidden we het van u. Uit genade. Amen. De schriftlezing van vanmorgen is het vervolg op vorige week en de week daarvoor. Wij lezen nu Handelingen 21, de verse 1 tot en met 14. Handelingen 21, de eerste 14 verzen. Paulus heeft afscheid genomen van de ouderlingen uit Efeze, die hij naar Mileten had laten komen. En dan varen ze verder. En daarmee begint hoofdstuk 21. En toen het geschiedde dat wij van hen gescheiden en afgevaren waren, zo liepen we recht uit en kwamen te Kos en de dag daaraan te Rodos en vandaar te Patara. En een schip gevonden hebbende dat naar Fenicië overvoer, gingen we erin en voeren af. En toen wij Cyprus in het gezicht gekregen en dat aan de linkerhand gelaten hadden, voeren we naar Syrië en kwamen aan te Tyrus, want het schip zou aldaar de last ontladen. En de discipelen gevonden hebbende, bleven we daar 7 dagen, die tot Paulus zeiden door de geest dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. En toen het nu geschiedde dat we deze dagen doorgebracht hadden, gingen we uit en reisden voort. En zij geleidden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad. En aan de oever neerknielende hebben we gebeden. En toen we elkaar gegroet hadden, gingen we in het schip. Maar zij keerden weer, elk naar het zijne. Wij nu de scheepsreis volbracht hebbende van Tyrus, kwamen aan te Ptolemais en de broeders gegroet hebbende bleven één dag bij hen. En de volgende dag gingen Paulus en wij, die met hem waren, vandaar en kwamen te Caesarea en gegaan zijnde in het huis van Filippus, de evangelist, die één was van de zeven, bleven wij bij hem. Deze nu had vier dochters, nog maagden, die profeteerden. En toen we daar vele dagen gebleven waren, kwam er een zeker profeet af van Judea, met name Agabus. En hij kwam tot ons en nam de gordel van Paulus en zichzelf handen en voeten gebonden hebbende zei, dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden en overleveren in de handen der heidenen. Terwijl we nu dit hoorden, baden beide wij en die van die plaats waren, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Maar Paulus antwoordde, wat doet ge dat geweend en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam van de Heere Jezus. En toen hij zich niet liet afraden, hielden wij ons tevreden, zeggende, de wil des Heeren geschieden. Tot zover onze schriftlezing. Het laatste tekstvers willen we vanmorgen met elkaar in het bijzonder overdenken, als ook het overige van deze geschiedenis. Maar we lezen vers 14 nog een keer. Toen hij zich niet liet afraden, hielden wij ons tevreden, zeggende, de wil des Heeren geschieden. Zingen we nu eerst ter inleiding op de preek en wel van Psalm 77, 7e en het 8e vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. 7 en 8 van Psalm 77. Gemeente des Heren, stel je voor, het is vakantie en wat gebeurt er dan? Heel veel mensen die trekken er langer of korter tijd op uit om tot rust te komen, om veel te zien van een andere omgeving, om eens even bij te tanken, zoals ze dat ook wel noemen, om te recreëren. En ook zijn er mensen die thuis blijven, omdat ze aan huis gebonden zijn, of geen zin, of geen financiën hebben om op vakantie te gaan. Nou kun je, en dat kom je ook tegen, nou kun je van je vakantie, van je reis, een verslag maken. Een reisverslag. Zeg maar een soort dagboek bijhouden. En daar schrijf je dan keurig netjes alles in op waar je geweest bent, wat je gezien hebt. En misschien ook wat je gegeten hebt. En hoe ver het was en hoe warm het was. Dagboek, reisverslag, kampverslag. Lucas, de evangelist, die heeft dat ook hier gedaan. In Handelingen 21. Lucas heeft dat geschreven. Hij heeft dat allemaal keurig netjes bijgehouden. Hoe Paulus gereisd is. Waar hij kwam en wat hij zei. En wat hij meemaakte. En zo is Paulus in Handelingen 21 vertrokken. En weer in het schip gestapt. En de ouderlingen uit Efeze achter zich gelaten. Even over Efeze. Dat was wat daar. Daar in Efeze, daar heeft Paulus de zonen van Skeva ontmoet. Dat waren jongens die konden toverkunstjes. Eigenlijk waren dat duivelskunstenaars. Maar die willen dat graag ook wat vermengen met geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, dan krijg je rare dingen. Verder daar in Efeze, dat leek wel wat op Nederland in onze dagen, waar alles oranje kleurt. Maar daar had je Demetrius in Efeze, dat was de zilversmid. En die maakte allemaal keurig mooie beeldjes van Diana, van Artemis, de godin van de vruchtbaarheid. Daar had je een grote tempel van. En daar in Efeze, daar bloeide de souvenirhandel enorm op. En men riep heel de dag, groot is de Diana der Efeziërs. Paulus, die heeft dat eigenlijk maar niks gevonden. En toch was daar een bloeiende christelijke gemeente die geheel anders was en diende te zijn. Nou, vanuit Efeze is Paulus toen gereisd naar Macedonië in Griekenland, naar Troas, toen naar Mileten. Daar heeft hij dus die ouderlingen ontmoet. En die heeft hij gegroet en ze hebben verantwoording afgelegd over en weer. Een soort evaluatie hoe het geweest was. En dan zei Paulus, en we hebben dat vorige week gehoord, iets heel opmerkelijks tegen hen. Hij heeft hen al die tijd het evangelie verkondigd. Hij heeft hen niets achtergehouden. In het openbaar, maar ook binnenshuis, in de huizen, heeft hij gepreekt. Zowel aan de Joden als ook aan de heidenen, de Grieken. De bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij ineens iets heel vreemds, iets heel pijnlijks. En nu ziet, zegt Paulus, ik gebonden zijnde door de geest reis naar Jeruzalem, niet wetend wat ik daar zal ontmoeten, dan dat de Heilige Geest mij van stad tot stad al heeft betuigd, al heeft gezegd, dat mij banden, gevangenschap en verdrukking te wachten staat. Maar, zegt Paulus, ik acht op geen ding En ik hou ook niet mijn leven krampachtig voor mezelf stijf vast. Maar ik hoop mijn levensloop met blijdschap te vervullen. En de dienst die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, te betuigen, het evangelie van de genade van God. En nu ziet, ik weet dat u allen, waar ik doorgegaan ben, predikend het evangelie van God. Ik weet dat u mijn gezicht en ook de rest van Paulus niet meer zien zult. Het is een soort afscheidswoord wat Paulus daar heeft gehouden in Handelingen 20. He, en waarbij de Heilige Geest dus heel duidelijk heeft gemaakt dat er enorm zwaar weer op komst is. Tegenslagen, antichristenen. Dat heeft Paulus gezegd omdat de Heilige Geest het hem heeft meegedeeld op de een of de andere manier. Hoe, dat staat er niet bij. En dan gaat de reis dus verder naar Mileten, van Mileten naar Jeruzalem via Kos en Rodos, Patara naar Tyrus. Nou, daar wordt de lading van het schip gelost, zo meldt Lucas. En daar krijgt Paulus dan ook van de gelovigen die daar wonen te horen dat ook hen door dezelfde Heilige Geest was duidelijk gemaakt wat Paulus zou overkomen. En dat hij daarom maar beter niet naar Jeruzalem moest gaan. Dat was veel te gevaarlijk. En toch reist Paulus dan nog weer een stukje verder. Van Tyrus naar Ptolemaeus. Dat is tegenwoordig Akko. En van daaruit gaan ze naar Caesarea. En daar logeren ze dan bij Filippus. Die kennen we. Filippus was eerst diaken, later evangelist. En we kennen hem met name uit de geschiedenis van de kamerling. Aan wie hij Jezus verkondigde en die hij ook heeft gedoopt. En ineens daar bij Filippus thuis duikt daar een profeet, zo wordt hij genoemd, op. Agabus, die woonde in Jeruzalem, maar de woorden die van hem bewaard zijn gebleven, die heeft hij uitgesproken in Antiochië en in Caesarea. Je had er wel meer van die vroeg-christelijke profeten. Dat waren, net als in het Oude Testament, geen toekomstvoorspellers, maar veel meer mensen die preekten, die het woord van God brachten. En zo heeft Agabus ook tot twee keer toe, en die staan opgetekend in de Handelingen der Apostelen, woorden gesproken. In Handelingen 11 bijvoorbeeld voorzegt hij een grote droogte die er zal komen onder keizer Claudius in 44 na Christus. En hier in Handelingen 21 komen we hem tegen in Caesarea, in het huis van die evangelist Filippus. En wat doet Agabus dan? Hij doet iets wat de oud-testamentische profeten ook wel meer doen. Hij gaat zichzelf als een voorbeeld stellen over dingen die de ander zullen overkomen. Hij pakt een riem, een gordel, en hij bindt zich vast de handen en de voeten. Oude Testament kom je dat bijvoorbeeld tegen bij Jeremia, die heeft een hele lange tijd met een juk, wat normaal op de schouders van een lastdier, van een os bijvoorbeeld lag, heeft met een juk rondgelopen, Jeremia. Jeremia moest ook een akker verkopen en kopen. En de profeet Ezechiël, die moest van de Heere God op een gegeven moment een gat in de muur van zijn huis maken. En 's nachts allerlei kostbare bezittingen daar doorheen wegdragen. En met die boodschappen die ze van de Heere God kregen en voor moesten doen, moesten ze van God in Gods naam iets duidelijk maken, iets zeggen. En Agabus die wil hier in het huis van Filippus eigenlijk tegen Paulus zeggen: Paulus, kijk uit, jij gaat je ondergang tegemoet. het zal niet best met je aflopen. En hoe reageert Paulus? Hij laat zich niet van zijn plannen afhouden. Ook al worden er uit naam van de Heilige Geest woorden over hem gesproken. En ook al is iedereen erop tegen dat hij nog verder naar Jeruzalem gaat. Hij gaat toch. Nou, dat begrijp ik niet. Je komt hier iets vreemds tegen. Van verschillende kanten krijgen mensen woorden van de Heilige Geest. Dat is een gebeuren, dat kom je ook vandaag de dag nog wel tegen. Dat men stemmen krijgt, men krijgt visioenen, men krijgt indrukken, men krijgt bepaalde gevoelens. Zegt men. Het is allemaal heel erg oncontroleerbaar. Maar men gelooft er vast in. En tegelijkertijd is het ook gevaarlijk, want ja, is het wel echt van de Heilige Geest? Dat maakt heel de situatie soms ook erg manipuleerbaar. Want wie controleert nou wat een ander zegt dat dat waar is? Maar je moet het wel geloven, want het wordt gezegd uit naam van de hoogste instantie, uit naam van de Heilige Geest. En tegelijkertijd denk ik, dan is dat dan het eind van alle tegenspraak. Hoef ik dan zelf niet meer na te denken? Hoef ik dan zelf niet meer te beslissen of te kiezen? Er kunnen razend gevaarlijke kanten aan zitten. Op zoek naar Gods leiding in je leven, schakelt dat mijn doen dan maar uit en mijn denken en het nemen van beslissingen. Doe iets. Dat is de veelzeggende titel van een erg waardevol boekje dat onlangs is verschenen en hier heel rake en heldere dingen overzegt aan de hand van de Bijbel. Doe iets. U leest er waarschijnlijk binnenkort ook iets over in het Kerkblad. Hier bij Paulus wordt van verschillende kanten al sprekend de Heilige Geest opgevoed, aangedragen. Maar wat doet Paulus, die toch echt wel in de Heilige Geest geloofde? Hij is door al die zegsmannen en vrouwen en mensen niet te overtuigen. Want hij weet zich, en dat staat met zoveel woorden in vers 13 van ons hoofdstuk. Hij weet zich in de eerste plaats verbonden aan de Heere Jezus Christus. En hij weet zich geroepen om van zijn Heere en Heiland te getuigen. Ook in Jeruzalem. En daar zelfs zijn leven voor te betalen. Dat is wat. Zo ver gaat blijkbaar Paulus' toewijding aan zijn Heere en Heiland, dat hij zijn hele bestaan en zijn hele werk aan de Heere Jezus Christus onderwerpt. Dat kunnen we wel een heel diep verworteld vertrouwen in de Heere noemen. Dan heb je er nog eens wat voor over. Wat zeg ik? Alles heb je er dan voor over. Als je dit zo leest, dan raak je toch wat verward. Want dit doe je toch niet als je van alle kanten in de naam van de Heilige Geest raadgevingen krijgt. Dit laat je toch zomaar niet gebeuren. Ja, of ligt het anders? Wie gehoorzaamt Paulus? De Heer Jezus, die heeft toen hij zijn discipelen het Onze Vader aanleerde, ook gebeden: Vader, uw wil geschieden. Dat betekent niet van, nou, dan gaan wij maar achterover zitten in onze stoel en we wachten het heerlijk af, hoe het gaat. Dat betekent geen lijdelijke berusting, maar dat betekent een actieve aanvaarding. Geen onderwerping aan het lot, maar een moedig volgen van God. Van God zelf. Of dat moeilijk is. En of dat niet vaak tegen vlees en bloed ingaat. Het wordt hier Paulus ook moeilijk gemaakt. Er wordt echt om hem gehuild. En hoe moet dit dan? Waarom maken jullie het me zo moeilijk? Vraagt Paulus. Want ik ben niet alleen bereid om me in Jeruzalem te laten binden, maar ik ben ook bereid om voor de Heer Jezus te sterven. Zo reageert Paulus. En toen begrepen die omstanders dat ondanks hun wijze raadgevingen, die ze uit naam van de Heilige Geest doorgegeven hadden, dat Paulus zich niet liet ompraten. Hij gaat op zijn doel af. En dan geven zij het op. En dan zeggen ze eigenlijk met de woorden van wat Jezus leerde in het Onze Vader, wat God wil, moet gebeuren. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar dat is wel zo moeilijk. Om dat ook echt te menen, uit de grond van je hart, dat Paulus bereid is om de weg te gaan die de apostelen gingen en die de Heer Jezus heeft aangeduid en voorzegd. Heel sterk treffen we in wat Paulus hier zegt en zal gaan overkomen iets aan van wat we ook terugzien in het lijden van de Heer Jezus. Je zult maar weten dat het je laatste reis wordt. In Mileten had hij dat al tegen de ouderlingen gezegd. En reizend van stad tot stad ontmoet hij ook broeders die hetzelfde zeggen. Maar de stellingen zijn uitgezet van waar het evangelie de wereld ingaat. En het evangelie gaat door. En het evangelie hangt van geen mens af, maar van God. En de Heere werkt door. Door zijn woord en door zijn geest. En dat geeft een geweldig, hoopvol toekomstbeeld en een toekomstverwachting. Ook al zal straks de gevangenisdeur zich achter Paulus sluiten. En ook al zal Paulus niet meer maaien wat hij zelf heeft mogen zaaien. En ook al stelt voor ons gevoel God hem straks aan de kant uitgediend. Net zoals op een gegeven moment bij Mozes gebeurde. En bij Johannes de Doper is gebeurd. Gods werk hoeft in menselijke zin niet succesvol te zijn. Van dat zullen wij wel eens even voor elkaar boksen. Gods werk hoeft niet op ons de indruk te maken van dat hebben we weer prachtig voor elkaar gebokst. Het is gaaf, het is af. Als mens mag je doen wat in je vermogen ligt. Paulus die dringt zich dan hier ook niet aan de Heere God op. En eigenlijk is het verzoek van al die omstanders hier die Paulus nog op het laatste moment ontmoet, één grote verzoeking. Er klinkt namelijk het geluid in door, waardoor de verleiding alleen maar groter wordt, dat Paulus bijvoorbeeld zou onderduiken ergens in Griekenland. En dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. En wat klinkt het hem verleidelijk in de oren om te horen dat mensen hem niet kunnen missen. Want dan weet men niet hoe het zonder hem moet en hoe de loop van het evangelie door Europa dan verder moet gaan. We hebben hier in dit tekstgedeelte te maken met een zeker spanningsveld tussen waartoe mensen neigen, gehoord hebben de stem van de Heilige Geest en de opdracht die God aan Paulus heeft gegeven. Wat God je namelijk opdraagt, dat gaat meer dan eens tegen de menselijke geest in. Paulus wordt opgeroepen tot wat hij als mens misschien ook liever niet wil. He, vijandschap, gevangenis, werkloosheid. Paulus staat voor een raadsel. En hij kan dat niet oplossen. En er zijn bij de mensen om hem heen, maar ook bij hemzelf, net zo goed vragen. Maar dan die geloofsgehoorzaamheid. Hij is bereid om te sterven voor de zaak, voor de naam van Jezus. Kijk, dat is wel wat anders dan wat we bijvoorbeeld een Petrus horen zeggen. Die zweert bij hoog en bij laag, al moest ik ook met u sterven. Ik zal voor u vechten. En het zal niet gebeuren, Heer Jezus, wat u daar allemaal beweert. Ja, dat is Petrus, die wil voor Jezus sterven voordat Jezus gestorven is. Maar wat doet Paulus hier? Paulus, die wil het kruis opnemen en het lijden om Jezus wil niet uit de weg gaan. Vanuit Jezus dood en opstanding. En hij weet het, een leerling is niet meer dan zijn meester. Aantrekkelijk? Nou, zeg het zelf maar. Nee, de wil van de Heere geschieden. Ja, dat zeggen ze. Maar zouden ze die wil begrepen hebben? Het is hier met Paulus net als met wat Petrus van Jezus te horen kreeg na zijn opstanding, na zijn ontmoeting aan de zee van Tiberias, dat Jezus tegen Petrus zegt, je zult geleid worden, jongen, waarheen je zelf niet zou willen. En toch, hoe vreemd dat misschien ook klinkt, toch wie bidden kan uw wil geschieden, die is een vrije christen, vrij om te gehoorzamen in de navolging. Maar besef wel dat Paulus het lijden en de verdrukking niet zoekt. Hij zoekt geen opzettelijk martelaarschap. Dat heeft iets van een eigenwillige beslissing in zich. En dat is niet in overeenstemming te brengen met het evangelie. Het gaat hier om de bereidheid van Paulus. Hij is tot lijden bereid. Waarom? Nou, Christus is hem belangrijker dan zijn eigen leven. En daarom is hij bereid zelfs te sterven voor de naam van Christus. Zonder ook maar enige reserve. En als dat getuigenis gehoord is, ja, dan houden al de omstanders zich stil, tevreden. De wil van de Heere geschieden. En dat geeft dan een ootmoedige gebedshouding aan. Een je dan totaal overgeven aan God. Zoals de Heere Jezus ook deed in de hof van Gethsemane. Kennen wij zo onze roeping van Christus wegen, zowel in goede als ook in kwade dagen? Wie Jezus echt volgen wil, moet zijn kruis op zich nemen, zichzelf verloochenen. En wat is het daarbij dan een geweldige troost, dat wij niet het kruis van Christus, maar ons eigen kruis te dragen krijgen. En dat Christus ons kruis al heeft weggedragen. Daarom was het zijne zo onnoemelijk zwaar, weet u? En daarom kan het onze nooit ondraaglijk zijn. U merkt het, al met al hebben we in dit tekstgedeelte te maken met dat spanningsveld van de geest. De kerkhervormer Calvijn, die zat daar ook mee. En hij schrijft in zijn commentaar op de Handelingen bij dit hoofdstuk of de geest zich dan tegenspreekt. He, zodat hij Paulus ontslaat van de verplichting die hij eerst had opgelegd gekregen. Naar Jeruzalem gaan of niet naar Jeruzalem gaan. En Calvijn die concludeert dan dat de Heere God aan de broeders van wie Lucas hier melding maakt, bekendgemaakt heeft wat er gebeuren zou. Dat is gezegd. De Heilige Geest heeft gezegd van Paulus, daar loopt het verkeerd mee af. Punt. Dat was een mededeling die gedaan is. Maar blijkbaar zijn ze onbekend geweest met de roeping die Paulus heeft ontvangen. En juist door die eigen conclusie die de hoorders van de stem van de Heilige Geest aan Paulus hebben doorgegeven, hebben ze bewust of onbewust Paulus aan het wankelen gebracht, willen brengen. Maar schrijft Calvijn, het heeft gediend om Paulus des te meer voor te bereiden om standvastiger te zijn en zich vast te klemmen aan de roeping die hij had om in Jezus' naam met het evangelie bezig te zijn, ook in Jeruzalem. Gemeente, durven we zelf nog keuzes te maken en stappen te zetten, te kiezen en zelf verantwoordelijkheid te dragen. Welke kant moet ik op? Wat vraagt God van me? Heere, help me, leid me. Ja, maar hoe gaat dat dan? Krijg ik een stem uit de hoogte? Krijg ik een briefje uit de hemel? Gods brief hebt u ontvangen. De Bijbel. Kennen we die? Van binnen? En van buiten? Moet ik meer? Heb ik nog meer nodig? Kijk, in de tijd toen er nog heel weinig Bijbel was, in de tijd van profeet Jesaja bijvoorbeeld, dan moet Jesaja in het 30e hoofdstuk van zijn profetie opschrijven dat God zegt tegen Israël: wee, mijn weerspannige kinderen, u vraagt iedereen om raad, behalve mij. En u besluit precies dat te doen wat ik niet wil, zegt God. U sluit u aan bij ongelovigen en u maakt zo uw zonde steeds groter. Want zonder mij, zegt God, iets te vragen, hebt u zich om hulp bij de Egyptenaren gevoegd en op de bescherming van Farao vertrouwd. Doen we niet vaak iets of niets, terwijl we niet eens weten wat de Bijbel erover zegt? Maken we geen grote misstappen in ons leven doordat we nalaten het woord als geopenbaard gegeven woord van God open te slaan? Maria, de moeder van Jezus, die ook slechts een dun bijbeltje had. In die tijd was het Oude Testament nog niet eens op druk op schrift verschenen, hier en daar een boekrol in een synagoge. En zij zegt bij de verschijning van die engel: mij geschiede naar uw woord. Maar Paulus zou ons eigenlijk willen zeggen met de woorden uit het psalmboek: wentel uw weg op de Heere. Vertrouw op hem, hij zal het maken. We zijn begonnen met te zeggen dat sommige mensen een dagboek bijhouden, opschrijven hun belevenissen, hun wederwaardigheden, hun mooie, hun minder mooie dingen. Maar Gods dagboek, de Bijbel, in hoeverre is dat nou de gids voor je leven, het beste boek van de weg? Gods geopenbaarde, wat God bekend gemaakt heeft. Zijn wil staat erin. En natuurlijk, soms dan gebeurt het dat mensen een bepaalde indruk krijgen, een bepaalde ervaring meemaken. En veel hoor je vandaag de dag ook wel opmerken bij het nemen van of het genomen hebben van een beslissing. Ik heb er een goed gevoel over. En dan moet het zomaar en dan moet het ook maar zo goed zijn. Maar God dank, we hebben toch ook ons verstand gekregen. Niet om dat uit te schakelen, maar om te raadplegen. En denk ook eens aan het advies van mede-christenen. En daarbij blijven we altijd zelf verantwoordelijk voor onze daden, voor ons denken, voor ons doen. Hoe vaak gebeurt het niet dat we denken hier of daar een deur open te moeten breken bij de Heere God met geweld. In ons achterhoofd van daar moet ik door. Maar het lukt niet. Het gaat niet. God had al lang een andere weg geopend. Onverwacht. Ongedacht. Zijn wil geschiet. De zijne alleen. En laat het dan ook goed zijn. In het volste vertrouwen. Amen. Wij gaan zingen van het gebed des Heren achter de psalmen, het 4e en het 9e vers. Uw wil geschied, uw wil alleen, zowel in de hemel hier beneden. Uw wil is altoos wijs en goed, want uw is het koninkrijk, o Heer. Uw is de kracht, uw is al de eer. 4 en 9 van het gebed des Heren. gaan nu samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, wij danken u dat we bidden mogen. En zo telkens weer vragen naar de bekende weg. Naar Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Heren, we danken u voor uw woord. Waarin we hoorden dat Paulus niet zijn gang ging. Ook niet de gang van wat men dacht en men zei. Maar hij wilde niet liever dan de Heere Jezus Christus volgen. Met alle gevolgen van dien. En die kennen we. Want ook vandaag de dag niet, ook vandaag de dag nog, wordt het niet in dank afgenomen. Als we uitkomen voor de Heere Jezus Christus. Als enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Dan worden ons struikelblokken op de weg gelegd. En dan wordt geprobeerd om ons daar maar van af te brengen, van af te houden. En we hoeven niet hier een Paulus te gaan verheerlijken, of een Petrus, of een andere discipel of apostel. Maar u bent het geweest, Heere God, die hun de kracht en de moed hebt gegeven om door te gaan. En zich niet te laten afleiden en verleiden. Heere, geef ook ons zo standvastigheid om zo onderweg te zijn in deze wereld, gedurende onze leeftijd, van de wieg tot het graf. Laat het ook een looftijd zijn, waarin we in u geloven en uw naam loven, groot maken. Positief ophef maken over wie u bent en blijft. De God die te vertrouwen is en aan wie we ons mogen toevertrouwen met heel ons hebben en houden. Heren, we danken u voor al uw zegeningen en dat u die God bent die het nooit uit handen loopt. En dat we ook inderdaad mogen zeggen en bidden uw wil geschied. Want dat is niet een lijdelijk gebeuren van we zien wel, maar het is verwachtingsvol en hoopvol uitzien naar uw toekomst. Heren, neem ons zo onder uw hoede. Ook het verdere van deze dag. We bidden u voor allen die elders verzorgd of verpleegd worden. We bidden u voor mevrouw van Lent en mevrouw van Eldik in Vrijthof. Geef dat ze daar ook geholpen mogen worden in hun revalidatie. We bidden u voor mevrouw van Lent die komende dinsdag weer naar huis hoopt te komen. Wees u ook haar nabij. Geef haar kracht naar kruis. Gedenk meneer Langelaar in Nijmegen in de Maartenskliniek. Wilt u ook hem moed en kracht te geven, uithoudingsvermogen om het van u te verwachten. Gedenk mevrouw Mouw die in de komende week een ingrijpende operatie zal ondergaan in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis. Wilt u haar nabij zijn en het werk van doktoren en verpleging zegenen. En geef, Heere God, dat ze ook heel dicht bij u mag leven, de God die trouw houdt en nooit loslaat. Gedenk Gerjan Baan en Marina Molenaar, die in de komende week elkaar in Gouda het jawoord hopen te geven. Geef hen een onvergetelijke dag samen met allen die bij hen horen, maar geef hen bovenal een huwelijk dat mag staan in het teken van uw trouw en van uw liefde. En geef, Heere God, dat ze daar telkens weer op terugvallen. Lezend in uw woord, levend heel dicht bij uw woord. Heere God, wees met de wereld in rep en in roer. De wereld waarin zoveel te koop is, ook aan afgoderij. Bewaar ons daarvoor. En bewaar ons maar bij die ene naam van Jezus Christus, die koning is en die leeft en regeert, niet maar tijdelijk, niet maar alleen maar bij hoogtepunten, maar dag in, dag uit. We bidden u voor allen die op vakantie zijn gegaan of nog hopen te gaan. Behoed hen op al hun wegen en breng hen ook te zijner tijd weer onder ons hier in de gemeente terug. We bidden u ook voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om op vakantie te gaan. Wees ook hen nabij. U kent de redenen, de oorzaken. Geef, Heere God, dat ook daarin het steeds weer bij u gezocht en gevonden mag worden. De trouw en de troost die u biedt. Neem zo een ieder onzer in uw hoede, als ook allen die bij ons horen. Dat vragen we uit genade alleen. In de naam van uw Zoon, onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Hem vertrouwen we ons toe. Amen. Onze liefdegaven gaan we geven in de dienst der offeranden. En daarna zingen we van Psalm 25 het tweede en het vierde vers. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Als Heere goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor 2 en 4 van Psalm 25. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren en draagt die ook met u mee als ook uit. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.